Andere broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee G.J.H. Vogel. Harry van der Velde is de organist en medewerking wordt verleend door de Zuidhoven Preesband. Dan de liturgie van vanmiddag. Na welkom en mededelingen zingen we met de Preesband opwekking 244. Naar aanleiding van Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Opwekkingsbundel 244. Na Voortement Goed zingen we opwekkingsbundel nummer 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Opwekkingsbundel 640. Daarna zingen we uit de opwekkingsbundel 687. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Opwekkingsbundel 687. Na het gebed zingen we uit het liedboek, gezang 14, vers 1. Gezang 14, vers 1, zingen we na het gebed. Dan volgt de schriftlezing, die is uit het boek Daniël. Daniël, hoofdstuk 1. Daniël hoofdstuk 1, de schriftlezing van vanmiddag. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek, gezang 477. Uit het liedboek, gezang 477, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we van Psalm 73. De verzen 10 en 11 in de nieuwe berijming. Psalm 73, de verzen 10 en 11, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we opwekkingsbundel 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Uit de opwekkingsbundel nummer 124. En we zingen tot slot uit de opwekkingsbundel 569. Over al wat leeft bent u de hoogste Heer. Opwekkingsbundel 569. Tot slot. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Hij doet het. Top. Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, gasten in ons midden, mensen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via het internet. Van harte welkom bij deze themadienst, waarin zal volgaan onze eigen dominee, dominee van Vogel. Verder zal de praise band, laten we zeggen, heel veel liederen begeleiden. Dus dat is heel fijn. Er zijn geen verdere mededelingen. We beginnen onze dienst met opwekking 244. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Ik wens jullie allemaal een hele gezegende, leuke en leerzame dienst toe.
aanvaren het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de berg. We zingen opwekking 640. Zo even twee liederen al gezongen. Het gaat straks in de preek over Daniël. Daniël die in Babel terecht kwam en zijn weg moest vinden om daar aan het hof bij koning Nebukadnezar, te midden van heel veel andere mensen, zijn weg als gelovige te gaan. We hebben er al van gezongen. Welzalig de man die niet wandelt. En we hebben ook gehoord van, ja, je staat er niet alleen voor. Ik hef mijn ogen op naar de berg. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer. Nu willen we samen een gebed zingen. Heer, wijs mij uw weg. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u heel hartelijk danken dat we u mogen bidden. Dat we in de kerk niet alleen maar iets mogen horen van hoe het moet en hoe het zal. En hoe het niet moet en niet mag. Maar dat u inderdaad de weg ons wijst, maar dat we er ook om mogen vragen of u ons daar bij wil helpen om die weg te gaan. Heer, wijs mij uw weg. We gaan vanmiddag een stuk uit het boek Daniël lezen. Iemand die op een heel bijzondere manier op een heel bijzondere plek in de samenleving stond. En we vragen van u, geef dat we daarin mogen horen wat u tegen ons te zeggen hebt. Dat we uw stem voor ons leven mogen horen. En dat we zo ook, ook al weten we niet precies hoe dat moet allemaal, maar dat we toch uw stem zullen volgen, uw weg zullen gaan. In deze samenleving. Met allen die om ons heen staan, van wie we houden. Met alle dingen waar we mee bezig zijn, maar dat we uw stem zullen volgen. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen, een nieuw catechisatieseizoen. Geef dat we het goed met elkaar mogen hebben en dat we zo samen elkaar mogen helpen op weg en reis door dit leven. Op weg naar uw koninkrijk. Heren, we danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. En we vragen om uw zegen over allen die een taak hebben. We zijn blij dat de preesbent in ons midden is. Er zijn ook mensen die de schriftlezing zullen verzorgen en de geloofsbelijdenis. Wees u ook met hen. Geeft u ons hier met elkaar in de kerk een goede dienst. En ook thuis als we meeluisteren. We willen ook onze voorbeden doen. En we willen bidden voor onze zuster Vos. Die in de komende week wordt opgenomen voor een operatie. En we bidden van u, gaat u met haar mee en zegent u haar. Geef wijsheid aan hen die de operatie hebben te doen. En geef dat het goed mag zijn. Zorgt u goed voor haar en voor allen die om haar heen zijn. Heren, denkt u ook aan de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Wees u ook hen nabij en hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil. Amen. De kinderen gaan naar de zondagsschool, maar we zingen eerst het lied van de zondagsschool, De Heer is mijn herder.
In het derde jaar der regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht. Benevens een deel van het gerij van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Sinear, in de tempel van zijn God. Het gerij bracht hij naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas, het hoofd zijner hovelingen, enige Israëlieten te laten komen, uit het koninklijke geslacht en uit edelen. Knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid en het bezit van kennis en met inzicht in wetenschap. Geschikt om de dienst te doen in het paleis des konings en hen te onderwijzen in het geschriften en de taal der Chaldeeën. En de koning stelde hen een dagelijks ratsoen vast en de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden. Na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs. Daniel, Ganania, Misael en Azaria. De overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemt hij Belsasar. De Ganania Sadrak en Misael Mesak en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Doch de overste der hovelingen zeide tot Daniel: ik vrees dat mijn heer de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat de overige knapen van uw leeftijd. En dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar die de overste der hovelingen aan Daniel, Ganania, Misael en Azaria had toegevoegd: neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef. Men geeft ons groente te eten en water te drinken. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden. En doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hun gedurende 10 dagen de proef. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij een welvarender uit dan alle andere knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijs en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun groente. En aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnezar. De koning sprak met hen en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Ganania, Misael en Azaria, en deze traden in dienst bij de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortrekkelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores.
Dat is Daniel 1, zalig hij die voorleest, of zij die voorleest en zij die horen, de woorden van de Heere. Amen. We gaan voor de preek gaan we nog met elkaar zingen. Het lied Geest van hierboven, leer ons geloven. Na de preek zingen we een psalm, psalm 73, vers 10 en vers 11. Deze week was ik, woensdagmorgen was dat, was er een koffieochtend in Vredonk. En ik zat naast een mevrouw en die zei, dan moet u me toch nog eens even vertellen. Wat betekent dat nou eigenlijk, geloven 3.0? En wat stond er nog meer? Geloven 580 BC. Wat betekent dat nou allemaal? Nou, daar hebben we heel eventjes over zitten praten, over geloven vandaag de dag. En ja, we hebben het eigenlijk nog niet zoveel gehad over geloven vroeger, of dat nou anders was. Maar dat is wel een vraag natuurlijk. Is geloven nou zo heel anders vroeger dan nu? Is er wel zo veel verschil tussen, laat ik zeggen, geloven 1.0 en geloven 3.0? Als 1.0 dan dat van je grootouders is, 2.0 van je ouders en 3.0 van jezelf. Zou het echt anders zijn? En geloven 580 voor Christus, Daniël. Ouderen vinden heel vaak, tenminste dat hoor ik nog wel eens, van dat het lastig is voor kinderen, voor jongeren, om in deze tijd groot te worden. Om in deze tijd op te groeien en het geloof te vinden en vast te houden. Dat hoor ik nogal eens van opa's en oma's. Maar ik heb ook wel eens preken gelezen van toen je opa en oma nog heel jong waren. Dus zeg maar, als ze nou 90 zijn, 60 jaar geleden, 70 jaar geleden. En als je die preken leest, dan hoor je in die preken de dominee zeggen van ja, geloven is tegenwoordig, ze zei dat heel anders natuurlijk, geloven is tegenwoordig niet meer zo makkelijk als vroeger. Dus met andere woorden, geloven 2.0 was al moeilijk. En geloven 1.0 was al moeilijk. En geloven, nou ja, enzovoorts enzovoorts terug. De tijd van Daniël was het al moeilijk. Hoewel ik denk dat er tegenwoordig toch ook wel een beetje wat anders is bijgekomen. Iets waarvan we zeggen van ja, dat had opa waarschijnlijk nog niet zo. Of dat had oma, ja bij oma in de tijd van oma was dat toch een beetje anders. En dat is dat we tegenwoordig veel meer gewoon in het gewone leven staan, te midden van andere mensen die heel anders denken dan vroeger. En dan komt de vraag op je af, wat doe ik daar nou mee? Kan ik inderdaad zo leven zoals God dat van mij vraagt, op zondag en op maandag? Nou, daar gaan we even naar kijken. Ik heb niet een hele presentatie, maar een paar dingen. Nou, is dat een beetje te zien trouwens? Ja. Geloven als je naar de EO Jongerendag gaat. Nou, ik denk niet dat dat zo heel erg moeilijk is. Tenminste, om dat gevoel te krijgen. Hè? Van, ja, we geloven allemaal daarin, in God. En je geeft elkaar de hand en je weet het. Zij ook, hij ook, zij ook. Maar we gaan niet alleen maar naar de EO Jongerendag. Kijk, dat is even wat anders. En daar hoor je geen preek hoor, als je daar bent. Dan gaat het een beetje anders aan toe. Ik zal niet zeggen direct helemaal verkeerd, maar je kunt niet zeggen van hé, die gelooft ook. En die gelooft ook. Opeens sta je, en dat zijn jullie, opeens sta je in een heel, heel andere wereld. En dan vraag je je af, waar sta ik nou voor? Die zondag of op die EO Jongerendag of de zondag, hoe je het ook maar bekijkt. Hè? Te midden van kerkmensen. Of door de week. Waar sta ik nou voor? Waar ga ik nou voor? Hoe hou ik dat eerste nou vast? Kijk, dit is een prachtig plaatje. En misschien zien we Daniel daar wel, hè? Op zijn ezeltje met zijn vader en zijn moeder. En ze gaan gezellig met elkaar naar de tempel. En het ziet er heel idyllisch uit. Inderdaad, denk je van, nou zo is het, zo hoort het, de tempel in Jeruzalem, en we gaan daar met elkaar naartoe. En het is heel, heel veilig. Maar is het voor Daniel altijd zo gebleven? Want misschien denken we wel van die Daniel, dat is lang geleden. En lang geleden geloofden ze allemaal heel veel gemakkelijker. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Want je zou maar terechtkomen in een land en in een stad waar het er heel anders aan toe gaat. Waar heel andere goden aanbeden worden. Een stierkalf. Een of andere hindoe-god. Een boeddha. Nou, wie dat is, weet ik niet. Maar je kunt je voorstellen, als je daartussen zit. Ik kan me nog herinneren. Ik was een keer in India. En we gingen met elkaar naar een tempel. Een hindoe-tempel. En we hadden een christelijke gids bij ons. Hij zegt, nou, ik blijf maar even buiten, zei hij. Ik zeg, ja, maar je weet toch wel dat het eigenlijk, hè, dat goden niet bestaan en zo. Hè? Andere goden niet bestaan. Ja, hij zegt, maar ik voel me daar niet prettig bij. Ik voel me daar niet veilig. En inderdaad, als je zo'n tempel binnenkomt, hè, er werden offers gebracht. Hè, het bloed stroomde overal. Het stonk ook in die tempel, maar vooruit. Maar inderdaad, als je daar tussen woont, als je daar tussenin leeft, krijg je een heel ander beeld. En Daniel leefde te midden van al die goden. En mensen die al die goden aanbaden. In het grote Babel. Nou, dit is een plaatje uit Berlijn. Maar dit is een van de blauwe poort van Babel. En je bent zo groot ongeveer als die eerste rand ongeveer. Heel grote toren. En Daniel kwam daar binnen. In dat wildvreemde land voor hem. Samen met een aantal vrienden. Maar wie moest hij nou geloven? En hij dacht terug aan dat mooie plaatje. Hè, dat hij op het ezeltje zat met zijn broertje en zijn zusje. En gezellig naar de tempel ging. Opeens kwam hij hier. Waar sta ik voor? Waar sta ik voor? Wat moet ik kiezen? Zou het voor Daniel nou zo heel gemakkelijk geweest zijn? In het jaar 580, laat het zo maar zeggen. Nou, ik zou eigenlijk aan Daniel al twee vragen willen stellen. Daniel, weet je het nou wel zeker? Je gelooft in de Heere, de God van Israël. Maar weet je dat nou wel zeker? Zou je dat niet opgeven? Hoe weet je dat nou zo zeker? Dat jouw God de echte God is. En Daniel, ook al weet je dat wel, hoe hou je dat nou vol om zo te leven? Nou, die eerste vraag was voor Daniel misschien niet zo heel groot een vraag. Zo lijkt het dan, hè? Weet je het zeker? Misschien had hij wel een voordeel, hoor. Hij was juist in Babel gekomen met een aantal van zijn vrienden, van zijn leeftijdsgenoten uit Juda moet ik zeggen. Hij was meegevoerd met de bovenlaag van het rijk van Juda, hè, dus de prinsen en de jongens van adel, en Daniel was blijkbaar van adel. En hij kwam aan het hof van koning Nebukadnezar. En hij moest daar opgroeien, hij werd daar opgevoed, samen met veel vrienden. Maar en ook samen met jongens en prinsen en jonkheren en graven en hertogen uit andere delen van de wereld. En iedereen had zijn eigen God. Maar ze wisten van Daniel en zijn vrienden, ja, die komen uit Juda. En daar dienen ze de Heere, Yahweh, de God van Israël. Ja, dus die Daniel, ja, die dient God. Zijn God, de Heere. En was helemaal niet gek op zich. Allemaal jongens die hun eigen goden dienen. Ik moet zeggen van, toen ik jong was, dat is natuurlijk heel lang geleden, dat begrijp ik ook. Maar toen was het eigenlijk een beetje vreemd om nog naar de kerk te gaan. Zeker als je dan in de stad woonde. Het ging er niet zoveel meer mee. Of mensen hadden er nog wel iets mee, maar je werd een beetje vreemd aangekeken. Zo voelde dat. Ik heb het idee dat dat weer een beetje anders is. Dus geloven 2.0 is wat anders dan geloven 3.0. Tegenwoordig is het veel meer, nou, ieder zijn eigen ding. Daniel had zijn eigen ding, hij kwam uit Juda. Nou, prima, fijn voor je Daniel. Hij had zijn God en wij hebben onze God. Maar ja, dat wil je eigenlijk niet, hè. Maar goed, je bent met elkaar, Daniel en zijn vrienden. En daar heb je wat aan. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan andere jongens uit Juda. Zouden ze allemaal nou trouw aan God zijn gebleven? Zouden ze nou allemaal hebben gezegd van, nou, het is onze God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die blijven we volgen. Ze waren hem al lang kwijt. Als je de Bijbel leest, dan weet je wel van dat er heel veel mensen waren die niks meer hadden met de God van Israël. Maar Daniel blijft overeind. Hij blijft een gelovige. Terwijl hij net zo goed als heel veel anderen had kunnen zeggen van, nou, laat ik me maar een beetje Babylonisch opstellen. En ik kies die andere goden wel. Eigenlijk is het veel prettiger, dan kies ik de goden van, ja, van dit land. En je moet je een beetje aanpassen, je moet integreren. Dus je moet vooral de goden van je eigen, van dit land dienen. En dat kan misschien wel een beetje samengaan met de God van vroeger. Maar laat ik maar gewoon meedoen met alle mensen. Dat is het makkelijkste. Daar voel ik me het prettigst bij. Ben ik geen vreemde, hoef ik geen keuzes te maken, gaat het prima. Dat had Daniel kunnen doen. Daniel had kunnen zeggen van, ik voeg me bij het gros van de mensen. Daniel had ook nog wat anders kunnen doen. Had kunnen zeggen, ja, maar ik dien God. Ik dien de God van de Bijbel. Ik dien de God van Israël. Kom nou, ik ga niet wonen daar bij Nebukadnezar. Ik laat me nog liever vermoorden dan dat ik daar ga wonen. En dan was Daniel een martelaar geworden. Misschien hadden we dat ook nog wel ergens gewaardeerd. Dat we gezegd hadden, nou, dat is iemand die staat voor zijn zaak. Het kost hem zijn leven. Hij heeft er wel wat voor over. Dat doet Daniel ook niet. Daniel wil overleven in Babel. Hij wil trouw aan God zijn en trouw aan mensen. En Daniel kiest dus de moeilijke weg. Hè? Hij had dus helemaal kunnen opgaan of hij had kunnen zeggen, ik doe er niet aan mee. Hij kiest de moeilijke weg. Hij wil er zijn voor de mensen daar in Babel. Hij wil de koning dienen, zelf die vijandige koning. Hij wil trouw zijn aan God, trouw aan mensen. De moeilijke weg, die kiest Daniel. Dat is een lastige weg, hoor. Want de ene zegt van, nou, Daniel, doe nou niet zo moeilijk, doe gewoon overal aan mee. En de ander zegt tegen Daniel, nou ja, kun je dat wel doen, jongen? Je hoort toch bij het volk Israël, dat gaat niet allemaal zomaar. Daniel kiest voor God en voor mensen. Maar waar blijkt dat nou uit? Nou, dat is niet zo heel snel duidelijk. Want Daniel die krijgt een andere naam en die wordt zo genoemd en hij laat zich die naam ook zomaar aanmeten. Daniel blijft wonen in dat paleis, waar het helemaal niet zo ging zoals vroeger thuis. Wees maar niet bang. Hij leert die Chaldeese taal. En hij wordt opgevoed en hij krijgt onderwijs in al die wijsheden van Babel. Hij leert dromen uitleggen, verklaren. Hij leert allerlei toverkunsten. En hij leert naar de sterren kijken en uit de sterren allerlei dingen afleiden. Dat zijn de wijsheden van Babel. En Daniel wordt daarin opgevoed. En hij leeft dus te midden van heel veel andere mensen. Die gewoon meedoen met de wereld, zeg maar. En hij krijgt een plaats aan het hof. En straks een hele belangrijke plaats. En hij blijft daar zijn hele leven lang. Ik denk van, Waar wordt het nou duidelijk uit dat Daniël God dient? Waar had Daniël niet eens een paar keer nee moeten zeggen? Had hij nu moeten zeggen van nou, aan die opleiding van jullie, daar doe ik niet aan mee. En sterren kijken en daar iets uit afleiden, nee, dat doe ik helemaal niet. Daniël lijkt wel overal gewoon aan mee te doen. En wij herkennen het ook wel weer. Hè? Doen wij ook. Als je naar school gaat, ja, de ene gaat naar een reformatorische school, dan kun je zeggen van nou, dan gaat het nog precies zoals vroeger of thuis. Maar ga je naar een universiteit, dan is dat helemaal afgelopen. Dan gaat het heel anders. Dan worden er totaal andere dingen gezegd. Niet alleen dingen die je nooit gehoord hebt, maar ook dingen worden van een heel andere kant bekeken dan je ooit thuis gehoord hebt of in de kerk gehoord hebt. We gaan veel meer om met mensen die niet naar de kerk gaan. En we kijken allemaal naar de tv. En we hebben allemaal internet. En we zien van alles. En een hele andere manier van leven komt over ons heen. En dat, ja, dat gaat overal in zitten. Dat voel je gewoon. En je denkt anders dan opa en oma van geloven 1.0. Zo is dat gewoon. We zijn allemaal ondergedompeld in die cultuur van vandaag. Of we het nu willen of niet. En je ziet het dan inderdaad gebeuren. Dat sommige mensen zeggen van nou, laat ik maar een beetje aanpassen. Laat ik maar hetzelfde doen als iedereen. Dus dan ga je hetzelfde denken over de politiek als iedereen. Dan ga je hetzelfde denken over hoe de wereld ontstond als iedereen. En dan ga je hetzelfde denken over van, nou, hoe je met hoe het tussen mannen en vrouwen gaat als iedereen. Ja, je moet een beetje met je tijd meegaan. Dat kun je krijgen natuurlijk. Of je kunt zeggen van, nou, wat daar gebeurt, daar bemoei ik me niet meer mee. Ik trek me terug uit deze boze wereld. Ik heb mijn eigen club. En ik bemoei me met mijn eigen club. En ik ben nergens mee bezig. Maar christen zijn. Volgeling van de Heer Jezus zijn. Van betekenis zijn in deze tijd. Dat wilde Daniël. Hè? Daniël zei niet van, ik trek me wel terug. En hij zei ook niet, ik ga wel op. Hij koos voor de Heer. Maar hoe dan? Nou, het werd in ieder geval wel duidelijk dat iedereen wist wie Daniël was. En dat Daniël in zijn God geloofde. En dat Daniël van belang wilde zijn voor Babel. Kan dat dan? Waarom koos Daniël daar nou voor? Nou, misschien wel juist omdat hij daar aan het hof van Babel zat. En genoeg zag wat niet goed was. Of waarvan hij zegt van ja, het lijkt zo mooi. En al die afgoden of die goden, dat lijkt zo mooi. En die koning in zijn wijsheid, dat lijkt zo mooi. Maar hij zag natuurlijk genoeg. Hij zag die corrupte priesters daar. En hij zag die koning die brute macht uitoefende. En hij zag van alles wat niet goed was. En misschien zag Daniël juist wel daar hoe goed het was om God te kennen. En ik hoop dat we dat ook zien. Dat je, als je op een hele andere plek bent in de samenleving, waar er weinig mensen zijn die naar God vragen, dat je dan plotseling niet gaat terugdenken aan, niet zozeer aan de gezelligheid van de kerk of zoiets dergelijks, maar aan God zelf. Dat je denkt van ja, nou weet ik pas echt waarom ik God volg. Waarom ik de Heer Jezus volg en niet iets anders. En misschien kom je het wel tegen als je mensen volslagen hopeloos ziet zijn in de wereld. Of alleen maar ziet leven voor geld of wat dan ook. Dat je denkt, is dat het nou? Is dat nou waar je altijd achteraan moet lopen? Of voor bekend zijn en beroemd zijn? Is dat het nou waar je voor moet gaan? Word je daar nou zo gelukkig van? En dan weet ik heus wel dat het in de kerk ook niet altijd alles is. Maar het gaat niet om de kerk. Het gaat om onze God. En misschien zie je dat wel juist daar midden in de wereld. En Daniël, hij zal het vast gezien hebben. En juist in die omgang. En misschien heeft juist Daniël daar wel gezien hoe groot God is. En hoe groot zijn liefde is. hoe rijk de dienst aan de Heere God is en hoe arm het is als je God niet kent. Ik denk dat Daniel dat gezien heeft en ik hoop dat je het ook ziet. Midden op de plaats waar je staat, als je met heel veel mensen omgaat en heel veel situaties komt waarvan je zegt van, dat is zo anders. Maar dat je juist daarom vasthoudt aan God. Apostel Johannes zegt het ook, hè? Hij zegt ergens van, weet je wat nou de wereld overwint? Wat nou sterker is dan de wereld? Dat is ons geloof. En dat is niet omdat wij nou zo geweldig geloven, maar dat je in God gelooft. Dat je weet wie God is. Dat overwint alles. En die positieve instelling hebben we nodig. In de kerk denken we soms, ik weet niet precies hoe het hier is, maar dat wij het beter weten, dat wij beter zijn en het beter doen, nou vergeet het. Dat weet ik, in ieder geval, dat weet ik zo net nog niet. In ieder geval zijn we ook zo niet tot zegen. Maar Daniel wilde dat, wilde een weg vinden, moest een weg vinden om trouw te zijn aan God. En hij had ook dingen nodig, eikpunten, steunpunten. Want alleen redde hij het niet. En hij had twee steunpunten. Dat waren in de eerste plaats zijn vrienden. Daniel staat niet alleen, er zijn er nog drie. Sadrach, Mesach en Abednego. Ze waren met z'n vieren. Ze hebben elkaar nodig, moet je niet vergeten. Jongeren hebben jongeren nodig en ouderen hebben ouderen nodig en gemengd. We hebben elkaar nodig in de kerk. Het andere wat Daniel kiest is iets heel bijzonders. Want hij gaat naar Aspenas. Dat is het hoofd van de hovelingen. Zeg maar, ja, degene die door koning Nebukadnezar was aangewezen om de opvoeding van die jongeren ter hand te nemen. En hij zegt tegen hem, ik wil eigenlijk niet meer eten van de tafel van de koning. Ik wil geen koninklijke spijs meer hebben. Ik wil alleen maar groente hebben en water. Geen wijn, geen vlees. Nou, die Aspenas die schrikt daarvan natuurlijk. Dat kun je je voorstellen. Om allerlei redenen. Wie wilde nou niet eten van de koning, van de tafel van de koning? Nou, dan ben je wel heel ver heen. En als de koning dat weet, dat je zijn eten, zijn voedsel afwijst. Maar vervolgens, hij was verantwoordelijk voor de opvoeding en ook voor de voeding van die jongens. Gaat dat wel goed? Hij zegt, daar krijg ik problemen mee. Maar Daniel zegt van, geef ons 10 dagen de tijd. Geef ons alleen maar water en groenten. En als het niet goed gaat met ons, geef ons gelijk dan het eten van de koning. De proef slaagt. Na 10 dagen zien ze er beter uit dan die andere jongens. En dat is niet omdat het voedsel van de koning zo slecht was. En omdat het zo goed is om alleen groenten te eten en water te drinken. Ja, soms is dat wel goed, maar dat is meer voor de lijn en zo. Maar waar is dat nou goed voor? En hoe kwam dat nou dat dat goed was? Nou, omdat de Heere God dat zegende. Moet je voorstellen, het is niet gemakkelijk geweest hoor, voor Daniel. Want je zou zeggen van, nou ja, groente eten, water drinken. Maar moet je voorstellen, je zit aan lange tafels. En al die jongeren, die krijgen eten en je ruikt het vlees. En wat krijg je te eten? Spruitjes. En dan komt zo'n gebraden kip langs. Nou, het is verschrikkelijk moeilijk, denk ik. Tenminste, ik zou dat geweldig moeilijk vinden. En toch doen ze dat. Waarom doen ze dat nou? Ja, eigenlijk weten we het helemaal niet zo goed waarom Daniel dat doet. Je kunt zeggen, nou, Daniel wilde bewust heel sober leven. Nou, dat lezen we verder helemaal niet in de Bijbel. En Daniel doet overal aan mee. En Daniel kan ook van alles. Dus zo heel sober, ik weet het niet of dat nou is. Waarom doet Daniel het? Is het omdat het verkeerd voedsel was? Aan de afgoden gewijd, geheiligd of zo? En dat vlees, was dat niet goed? Maar ja, als het varkensvlees was, ja, dat mochten de Israëlieten niet eten. Nou, dan had hij rustig kunnen vragen, nou heb je niet een stukje van de koe voor mij? Een biefstuk gaat er ook wel in, waar of niet? Dat vraagt hij ook niet. Er staat aan de goden gewijd, was ja, die groente, was dat dan niet aan de goden gewijd? En die wijn, dat was ook niet verboden. We weten eigenlijk niet zo goed waarom Daniël dat deed. Er zit iets in van, ja, we houden ergens aan vast. Waardoor we eraan herinnerd worden dat we God moeten vasthouden. We willen aan iets vasthouden. Nou ja, en voedsel, dat was in Israël heel belangrijk, hè? Wat voor soort voedsel je kreeg. Dus misschien hebben Daniël en de zijnen wel gedacht, we moeten daarvoor kiezen. We kiezen iets waarvan we zeggen, als we dat nou doen, dan worden we elke dag eraan herinnerd dat we God moeten vasthouden. Anders vergeten we het zomaar. Dus ze houden in die lijn van hoe ze zijn opgevoed aan iets vast. Dit geven we niet op. Ja, ik moet zeggen, dat is vooral voor hen zelf heel belangrijk. En dat is voor ons weer belangrijk om dat mee te nemen. Ze hebben zichzelf daarmee. Inderdaad, als dat vlees langskomt, dan zitten zij rustig te wachten op hun groente. Maar ze hebben zichzelf daarmee. Hè? Ze zeggen niet van, geef ons maar wat anders. Iets lekkerders of zoiets dergelijks. Stel je voor dat ze zeggen, niemand mag meer vlees eten, alleen wij nog. En iedereen moet groente eten en wij lekker vlees. Ja, dat zou makkelijk zijn. Maar ze kiezen bewust ervoor om zichzelf te hebben. En ze zeggen dus niet, wij zijn anders, wij zijn beter. En wij zijn hier tegen of daar op tegen. Nee, ze kiezen iets voor zichzelf. Ik denk dat het wel belangrijk is, hè, als je nou als christen alleen maar bekend staat als degene die overal op tegen is. En die het voor zichzelf heel goed hebt. He, dus je kunt zeggen van, nou, als christen ben je tegen abortus, ben je tegen euthanasie, ben je tegen van alles en nog wat. En je gaat naar huis en je hebt van alles en je kunt lekker slapen en je hebt je hele huis vol mooie spullen en je hebt een mooie auto. En je hebt er voor de rest helemaal geen last van. Ja, dan denk ik van, ja, dat is wel fijn en aardig en dat moet ook, daar moet je ook op tegen zijn. Maar is dat het nou? Is dat het nou? Kost het je nou zelf niks? Het kostte Daniël wat. Voor zichzelf. Anderen hadden er helemaal geen last van. Daniël wilde als christen volop in de samenleving staan. Nou, daarna gaan we op zoek. En dat doen we vanavond al een beetje. En in de komende themadiensten gaan we daar verder naar zoeken. Maar het gaat dus om deze vraag van, waardoor sta jij nou sterk? Waardoor kun jij het volhouden? Waardoor ben jij nou christen en zeg je van, ja, oh ja, dat is het. Ik word er wel aan herinnerd en daarom blijf ik trouw aan God. Dus heel duidelijk niet om te zeggen, kijk mij eens. En kijk eens hoe vroom ik ben en hoe goed ik dat doe. Dat moeten we afleren. Maar het gaat nergens over. Maar je moet iets hebben van, dit helpt mij. Hier houd ik aan vast. Niet dat je zegt van, nou, ik ben er tegen dit en tegen dat. Ja, dat zal wel goed wezen. En dat is ook goed. Maar ik heb iets waar ik aan vasthoud. En als ik nou een suggestie mag geven. Iets waar je aan vast kunt houden. En wat helemaal niet heel vreemd is eigenlijk in deze wereld. En in onze samenleving. Dat je kiest voor de kerk. Dat je daar eens aan vasthoudt. Dat je kiest voor de kerk. Op die mooie vrije dag van je. Hè? Als je 6 dagen druk bent, een aantal dagen aan het werk. En nog een dag met allerlei verplichtingen op zaterdag of wanneer je dat ook hebt. En dat je zegt, eindelijk een vrije dag en dat je dan 2 keer in de kerk zit. Dat je daarvoor kiest. Ook al is het 30 graden. Dat je zegt, ja, maar daar ga ik voor. Dat vind ik belangrijk om vast te houden. Anders vergeet ik God. Want ik ken mezelf. Ik moet eraan herinnerd worden. Daar gaat het om. En misschien is dat hele vreemde van de kerk, hè, de gemeente van de Heere Jezus, nou juist wel iets voor je waarvan je zegt, ja inderdaad, daardoor weet ik het weer. Daardoor kan ik het vasthouden. En dan weet ik het, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat het is. En als je in de kerk komt, dan weet je het weer. dat God er is. En dan zing je het weer. En we hebben met elkaar al die liederen gezongen en we gaan er straks ook zingen. Dat je zegt van, oh ja, ik heb er misschien 6 dagen niet aan gedacht. Dat is natuurlijk een beetje dom om 6 dagen niet aan God te denken. Maar die 7e dag of de 1e dag van een nieuwe week, denk ik er weer aan. Dan word ik er weer aan herinnerd en zijn we weer met elkaar. Dan denk ik, oh ja, God is er. En ik kan het vasthouden. Geloven 3.0. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als geloven 2.0 en geloven 1.0 en geloven in 580 voor Christus. Altijd en overal hebben we iets nodig, niet om ons te profileren ten opzichte van een ander, maar om voor onszelf vast en zeker te weten. Zo kan ik God vasthouden. En iets wat altijd gewerkt heeft, in de hele kerkgeschiedenis, in de hele geschiedenis van God, dat is waar we het vorige week zondag over hadden. Je oren openzetten voor God. Luisteren. Amen.
jongelui, jongens en meisjes, gemeente. Toen we vorige week een overleg hadden met de dominee en het jongerenwerk met elkaar doornamen. Wie wat waar doet, dachten we van hé, misschien is het ook goed om dat eens met de gemeente weer te delen. Vandaar dat we dat ook alle namen op het mededelingenblad gezet hebben, of op de liturgie. En de angst is natuurlijk altijd dat je een paar mensen vergeet. En dat zijn er nu niet een paar mensen, maar dat zijn er denk ik wel een stuk of 10. Dus excuses daarvoor. Het is, ik weet niet waar het fout gegaan is. Het is ook niet zo belangrijk. Ik zal de namen nu in elk geval voorlezen. We zijn in elk geval het kinderkoor vergeten. De voorbereidingscommissie. En het jeugdberaad. En die nemen toch wel een behoorlijk belangrijke positie bij ons in. Dus het is goed om die namen even te noemen. In het kinderkoor zijn werkzaam Ria Boele, Karin van den Burgt, Peter Dubbelt, Jonneke Vaze, Hester van de Pannen en Gera Wittekoek. De themadiensten worden mede verzorgd door Petra Boshoven, Elsen Dekker, Marianne van de Heuvel en Geertje de Jong. En in het jeugdberaad zitten Mirjam Bieringa, Petra Boshoven, Jeroen Dekker en Gera Wittekoek. Dus het is altijd lastig als je namen of lijsten publiceert, want dat kan wel eens niet kloppen. We willen nu bidden voor zegen op het werk van de jongerenwerkers en we willen bidden voor de jongeren. Laten we bidden. Heere onze God, almachtige Vader in de hemel, wij danken u dat u er voor ons bent. Dat u ons onderdak geeft en dat wij hier als Zuidhoven gemeente elke zondag bij elkaar mogen komen. Wij danken u dat u ons steeds roept en dat u nooit moe wordt ons te ontmoeten. Heere, wij danken u dat u ons elkaar gegeven hebt, jong en oud. Dat wij zo'n verscheidenheid mogen hebben en dat we samen één gezin mogen vormen. Dank u voor de vele kinderen die u ons hebt toevertrouwd, dat u daardoor uw woord van geslacht tot geslacht wilt laten doorgaan. Wij willen de kleine en jonge kinderen bij u brengen. Wilt u zelf zich om hen bekommeren? Maar wilt u ook de mensen die voor hen zorgen tijdens de oppas zegenen in hun werk? Wilt u hen geduld, creativiteit en wijsheid geven? Zegen de zondagsschoolleiding en catecheten als zij over uw grote daden vertellen en de kinderen onderwijzen over wie u bent. Heere God, wilt u zijn met de kinderpastors, de celgroepleiders en de jeugdpastors? Wilt u hen vervullen met uw Heilige Geest en geven dat zij uw grote en machtige daden verkondigen? Het is best ingewikkeld om met de leefwereld van de jongeren mee te gaan in deze tijd. Wilt u de werkers toerusten en geven dat ze de taal van de jongeren mogen verstaan, maar ook mogen spreken? Heere God, wilt u zijn met de leiding van het kinderkoor en de clubleidingen? Wilt u hen zegenen in het werk dat zij doen onder de jongeren? Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben? Het is lastig om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren, daar er zoveel prikkels van buiten komen, dat zij aan mogen sluiten bij de leefwereld van onze jongeren. Heere, wilt u alle leiding zegenen en vervullen met blijdschap en vrijmoedigheid om over u te spreken. Als leiding is het nodig om ook zelf gevoed en gebouwd te worden door uw woord. En wij bidden dan ook, wilt u met alle jongere werkers zijn in hun persoonlijk leven en in hun gezinnen. Heer God, we willen ook bidden voor onze jongeren. Geef dat onze jongeren hun schepper gedenken in de dagen dat ze nog jong zijn. En wilt u hun oren openen voor uw stem, zodat ze net als Samuel toen hij nog jong was, u zullen uitnodigen om te spreken en dat ze ook zullen doen wat u zegt. Geef dat onze jongeren geworteld en gegrond zullen worden in de liefde. Geef hen genade om lengte, hoogte en breedte en diepte van uw liefde te bevatten. Geef dat ze deze liefde die alle verstand te boven gaat, zullen kennen en dat ze helemaal vol zullen worden van uw genade. Geef dat onze jongeren hun vertrouwen zullen stellen in u en dat ze nooit zullen wankelen. Geef dat onze jongeren een vastberaden hart, geef onze jongeren een vastberaden hart en een nieuwe geest, zodat zij u zullen gehoorzamen. Laat hen weten dat zij u toebehoren. Onze Vader in de hemel, breng onze jongeren ertoe om met hun mond te belijden dat Jezus de Heere is. Geef dat ze dat met het hele hart geloven, dat u hem uit de dood hebt opgewekt. Geef dat zij uw naam aanroepen. Heere, breng mensen in het leven van onze jongeren die hen zachtmoedig kunnen terechtwijzen en breng hun hart tot inkeer waar nodig, zodat zij in waarheid zullen geloven. En open de ogen van onze jongeren en kinderen en geef dat ze zich naar het licht keren, zodat ze vergeving krijgen voor de zonde en dat ze samen met allen die u toebehoren deel zullen krijgen aan uw koninkrijk. En leer hen om te bidden, zoals Jezus dat ook aan zijn discipelen heeft geleerd. Geef dat ze zich tot u keren voor het dagelijks brood, voor vergeving en voor bescherming tegen verleiding. Heer God, dit vragen we allemaal, zeker niet omdat wij het verdienen, maar omdat we het van u verwachten om Jezus wil. Amen.
Dan zal er nu gecollecteerd worden en we zingen daarna met de praiseband Ik bouw op u.
Ik wil met jullie het geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven.
Thank you.
Toen Daniël daar in Babel was, zal hij ongetwijfeld vaak hebben teruggedacht aan de woorden in de tempel, waar hij waarschijnlijk met zijn vader en moeder kwam. Die woorden van de priester, de zegen. En daar in Babel had hij daar wat aan, dat hij wist, de Heere is bij mij. Die woorden horen we vandaag ook weer. Ga daaromheen in vrede. En de Heere zegene u en jullie en behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.